Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 89, het tweede vers. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt. Psalm 89, het tweede vers. U zal worden voorgelezen 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 11. Ik herhaal 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met vers 11. Eerst doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen na de geloofsbelijdenis Psalm 2, het zevende vers. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 11. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het meerdere deel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen, en ten laatste van alle is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben, en zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 69, het 13e en ook het 14e vers. Dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan os of var die hun klauw verdelen. Psalm 69, de versen 13 en 14. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, we staan vanmiddag nog een ogenblik stil bij zondag 17 van de Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 45. We lezen die vraag en antwoord eerst samen. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft Hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid die Hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand, onze zalige opstanding. We staan vanmiddag stil bij het nut van de opstanding van Christus en we letten dan op de gerechtigheid van Christus, de kracht van Christus en de toekomst van Christus. Gemeente, we staan stil bij zondag 17 van de Heidelberger Catechismus. En als we deze zondag vergelijken met de andere zondagen, zondag 16, zondag 18 enzovoort, dan valt ons in de eerste plaats al iets op. Kijk bijvoorbeeld even naar zondag 18, dan wordt er in vraag en antwoord 46 gezegd, wat verstaat gij daarmede opgevaren ten hemel? Wat verstaan we onder nederdaling ter hel? Wat verstaan we onder opgevaren ten hemel? Wat verstaan we onder gekruisigd enzovoorts? Hier bij zondag 17 ontbreekt dat. Er wordt niet gevraagd wat verstaan wij onder de opstanding van Christus. Er wordt onmiddellijk gevraagd naar het nut en de troost en de betekenis ervan. Heeft onze Heidelberger er misschien iets overgeslagen? Nee, gemeente, de Heidelberger slaat niets over. Alleen de Heidelberger is ontstaan in de 16e eeuw. En in die tijd was er geen sprake van enige ontkenning van de opstanding van Jezus uit de doden. Iedereen, zowel Rooms als protestants, zowel kerkelijk als niet-kerkelijk, iedereen erkende dat. Dat was een waarheid die algemeen werd aanvaard en vandaar dat daarover in de Heidelbergen niets wordt gezegd. Dat is in de 21ste eeuw totaal anders. Gelooft u nog in de opstanding der doden? Hoe kan dat nou? De wetenschap heeft het totaal anders bewezen. Mensen denken daar ook heel anders over. Dat is toch onmogelijk als we naar de begraafplaats gaan. Dan is er nog nooit een mens uit een graf teruggekomen. Dat is ook niet denkbaar, dat is ook niet realiseerbaar. Dood is tenslotte dood. En waarom zouden we ons ook verder druk maken over opstanding en leven uit de doden en noem het verder maar op. Laten we toch leven voor het hier en nu. En laten we de dag plukken. En laten we bezig zijn met de aardse dingen en eten en drinken en vrolijk zijn. Een boodschap die we trouwens in de Bijbel ook al tegenkomen. Bijvoorbeeld in de dagen van Noach. Ze aten en ze dronken en ze gaven ten huwelijk enzovoort. En die Noach met zijn vreemde gedachten om een grote kist midden op het land te bouwen. Die man, daar moest je niet te veel naar luisteren. Daar werd je alleen maar somber van en daar werd je een beetje depressief van. Het was een wat vreemde, buitennissige man. Hetzelfde had je bij Lot in de tijd van Sodom en Gomorra. Daar aten en dronken ze ook en daar leefden ze ook zomaar wat verder. Zonder God en zonder toekomst, want dood is tenslotte dood. En waar zouden we ons verder nog druk over maken, gemeente? Je komt zulke dingen ook al tegen in de Bijbel. Totdat het moment dat Noach inging in de ark en het begon te regenen. En totdat God die steden Sodom en Gomorra omkeerde. En totdat Jezus zal wederkomen op de wolken des hemels. Gemeente, zult u het er niet op aan laten komen. Maar zult u onthouden dat de Heer door het doopwater en in het heilig evangelie vandaag, heden bij u komt en zegt, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Dood is niet dood, wij reizen naar de rechterstoel van koning Jezus. En eenmaal wordt u en ik geoordeeld nadat in het lichaam is geschied. En ik zou zeggen, jongen, nou, zoek toch de Heer terwijl hij te vinden is en roept hem aan, terwijl hij nabij is. De deur der genade staat nog open en het is de roeping van de dienstknechten des Heren om zondaren te nodigen tot die koning en tot dat rijk van koning Christus, want alleen daarin is redding voor het verlorene. Vandaag gaat de roepstem uit. Eenmaal zal de Heer u vragen, wat hebt u daarmee gedaan? Toen werd u door mijn dienstknecht geroepen. Toen heb ik verteld dat u welkom was. Toen heb ik u gezegd dat ik geen enkele belemmering is om op mij te komen. U hebt niet gewild. Kijk, dan zit de belemmering niet in God en niet in Christus en niet in de uitverkiezing, maar in u. U wenst de wereld te dienen. U wenst nog wat te leven naar uw eigen inzichten. U wenst nog wat te eten en te drinken en vrolijk te zijn. Daar hebt u de doodstaat van de natuurlijke mens. Hij zoekt de dingen van deze aarde. En verder voor de rest hebben we God eigenlijk niet nodig. Het wordt u aangezegd dat het een leugen is. Dat u zichzelf vlijt met leugens. Maar dat de Heere in die verloren wereld ook vandaag nog afdaalt als de levende. Want dat is het tweede wat ik bij dat nut van de opstanding ook wil benadrukken. De opstanding is een heilsfeit. Dat is een feit wat ons iets vertelt van boven naar beneden. Heilsfeiten, denkt u daar ook altijd over na. Dat is niet iets wat begint bij ons. De een die voelt dit en de ander voelt wat anders. En de een die zegt, nou ik kijk er zo tegenaan. En weer iemand anders zegt, ik kijk er zo tegenaan. Dan hebt u menselijke ervaringen en menselijke gedachten. En de een die is wat oppervlakkig en de ander is wat onverschillig. En weer iemand anders die denkt er op een wat zware manier, een ander denkt er op een wat lichtere manier over. En we hebben allemaal menselijke dingen en gemeenten, daar kun je straks God niet mee ontmoeten. Het begint niet op de aarde en vanuit de aarde stijgt het op naar God. Heilsfeiten betekent het begint in de hemel, het begint in Gods welbehagen. En God daalt in het evangelie en in de opgestane zaligmaker af in deze wereld. En wat is dan de inhoud van Pasen? En wat is dan de boodschap van de opstanding? We kijken even in het antwoord van onze Heidelberger. Want er staat er wel voortreffelijk. En het staat er ook eigenlijk precies op de Bijbelse manier. Want door de opstanding blijkt dat de Heer Jezus, hij met een hoofdletter, de dood heeft overwonnen. Wat is er nu van de hemel door middel van de opstanding zichtbaar geworden in deze wereld? Deze wereld waar allerlei chaotische, verkeerde, zondige machten zijn. Nou, in de wereld daar komen we tegen de Satan. De Bijbel zegt die gaat om als een briesende leeuw. Maar daar lees ik even niets over in het antwoord. Hoewel, de Heer Jezus heeft door zijn kruisdood Satans kop vermorzeld. Het is een overwonnen vijand. Maar het gaat een stapje dieper. We komen in deze wereld ook de zonde tegen. En zonde, heel eenvoudig gezegd, dat is dat ik met de rug naar God toe leef. God zegt niet doden en we doen het gewoon. We zijn boos op iemand, we zijn mopperig, humeurig. We geven er niet om, we volharden er gewoon in. Gij zult niet echt breken. Och gemeente, de ene wellustige gedachte naar de ander, die komt spontaan op in ons hart. Ongerechtigheid leeft in ons leven. Weet u wat zonde is? Dat we net doen alsof God niet bestaat. En dat we stiekem, de een wat mooier dan de ander, precies doen wat we zelf willen. Dat is zonde. En God die kent onze zonden. Hij kent de zonden in ons hoofd. Hij kent de zonden met onze woorden. En hij kent de zonden in onze daden. En God zegt, ik zal u daar eenmaal voor doen komen in het gericht. Hoe wordt dat zondeprobleem nou opgelost? Wel, de Bijbel leert ons het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. We hebben het over de duivel, we hebben het over de zonde. We kunnen nog nadenken over de wereld om ons heen, de wereld in ons hart. Twee dingen die daarbij heel belangrijk zijn. Vooral die wereld in je hart niet vergeten, want dat is een heel groot probleem. Dan hebben we het over de wereld om ons heen en de wereld bij onze buren en de wereld die we tegenkomen bij andere mensen. Maar Gods kinderen komen de wereld allemaal tegen in hun hart. En dat verbreekt en dat maakt klein. En dat doet ze bukken en dat doet ze buigen en dat doet ze schreeuwen naar God. Want die wereld die zit van binnen. Maar ook daar had niet over gesproken. Ten slotte, ja, er wordt over de macht gesproken, de dood. En dan kunt u al die dingen, de duivel, de zonde, de wereld, bij elkaar optellen. En dan hebben we de dood. En dan de dood in volle omvang. In de eerste plaats de tijdelijke dood. Die is in de wereld gekomen door Adam en Eva en door de zondeval. Abel werd door zijn broer doodgeslagen. En dan ligt Abel, dood. En zo kunnen we die grote stroombloed in deze wereld tekenen. En Abraham en Isaac en Jacob en Petrus en Johannes enzovoort, allemaal gestorven. Mensen die sterven, de tijdelijke dood, de geestelijke dood. Losleven van God en de eeuwige dood, dat is onze eeuwige toekomst. Die dood, gemeente, niemand houdt dat tegen. U niet, ik niet. We lezen wel een enkele keer in de Bijbel dat iemand uit de dood is opgestaan. Denk aan bijvoorbeeld het dochtertje van Jairus of de jongeling van Nain. Maar die zijn daarna weer gestorven. Wie is nou in staat om die geweldige macht van de dood tegen te houden? Nou, daar is niemand toe in staat. U niet, ik niet. Het meest knappe mensen niet, de meest domme mensen niet. Jonge mensen niet, oude mensen niet. De dood zal ons allemaal één keer aanraken. Zijn we er al bang voor? Jong en oud, als God in ons leven komt, dat moet u eens onthouden. Weet u wat dan een realiteit wordt? En weet u wat wij dan gaan leren, zo heel persoonlijk, heel bevindelijk ook, dat we een keertje sterven moeten. En dat is niet volgende week en dat is niet over 3 weken, dat is vandaag. En dan komt de dood zomaar heel dichtbij. En dan ga je s'avonds in bed liggen, denk je, zou ik de volgende dag nog wel halen? En dan wordt het soms een wonder dat het de volgende dag nog dag is. De hemel loof, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Of heb u daar nooit geen indruk van? Dat het vandaag al eeuwigheid kan worden. En als het nou eeuwigheid wordt zonder dat verzoenende bloed en zonder dat werk van de zaligheid in Christus. Nou, dan is het kwijt. Dan is het kwijt. Al ben u een keurige kerkganger, dan is het kwijt. Al heb u uw hele leven keurig netjes geleefd, want dan kun je de hemelpoort niet meer binnen. Dan is het kwijt als je leeft zoals je geboren bent, dan is het voor eeuwig te laat. En weet u wat nou het wonder is vanmiddag van het evangelie? Dat wij iets preken en iets mogen verkondigen, waardoor de dood nou is overwonnen. Dat er een levensvorst is die opstond uit de doden. En dat er een zaligmaker kwam in deze wereld en die zegt, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. En die ene zaligmaker, die heeft door zijn dood en door zijn arbeid de dood overwonnen. Hij is zelf de dood ingegaan, heeft in het graf gelegen 3 dagen, 3 nachten om te laten zien dat hij werkelijk gestorven was. En na die 3 dagen stond hij op uit de doden. En toen heeft Jezus, en toen heeft God, en toen hebben de Heilige Geest iets gedaan waartoe geen mens in staat is. Waartoe geen koning in staat is. Waartoe geen heilige in staat is. Maar wat God alleen kan. Jezus Christus stond door de stem van zijn Vader en door zijn eigen kracht op uit de dood. En hij alleen heeft de dood overwonnen. Zitten er van die doodbrakende mensen in de kerk? Zitten er mensen in de kerk die niet meer weten hoe ze nou behouden moeten worden? Ik kan u een zaligmaker prediken. Die zelf de dood is ingegaan. Die wist wat dat betekent om daar door die macht van de dood te worden aangegrepen. Maar die na 3 dagen is opgestaan uit de doden. Hij kwam zelfs naar de wereld om te sterven. Hij heeft zijn leven vrijwillig afgelegd. En nadat hij zijn leven heeft afgelegd, stond hij weer op uit de dood. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan. Zouden we die Christus niet aanprijzen, die door zijn bloed zondaren reinigt, die door zijn geest zondaren vernieuwt, die heeft gezegd, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Zouden we deze heiland niet mogen tekenen in zijn heerlijkheid, als een gewillig zaligmaker, die nou gewillig is om de meest onwillige zondaar hier in ons midden te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Er zijn geen hopeloze gevallen voor deze zaligmaker. Want dan hoor ik van een bloedvloeiende vrouw. Geld had ze niet meer, gezondheid had ze niet meer. De dood scheen haar voor ogen. 1 keer de zoom aanraken en ze werd totaal gezond. Ze werd behouden van wat kwaal ze ook bevangen was. Kijk, dat is nou die zaligmaker die tot ons komt in het evangelie. En die tot ons komt door de Heilige Geest in het hart van hopeloze zondaren, van ellendige zondaren, van verloren zondaren. Kan u toch geen betere boodschap vermelden dan een zaligmaker die gekomen is om het verlorene te zoeken. Hij heeft de dood overwonnen. Niet vergeten hoor, kinderen ook niet vergeten. De duivel tegen je zegt, jij kunt niet naar de hemel. Je zult misschien vannacht wel sterven. Dan moet je vooral niet vergeten dat het Pasen is geweest. En dat 2000 jaar geleden de Heer Jezus opstond uit het graf. En hij de duivel en de zonde en de dood en al die verschrikkelijke machten in één keer heeft overwonnen. Pasen is ook het feest van de overwinning. Een zaligmaker die al de vijanden heeft overwonnen. En vanuit die overwinning gaat nu onze Heidelberger op een drietal belangrijke weldaden wijzen die de Heer nu aan zijn kerk en aan zijn kinderen uitdeelt. Wat is er nu in die opgestane Christus te vinden? Misschien zegt u, ik heb er nog nooit wat gevonden. Dat ligt dan aan u. Dat moet u de schuld van bij uzelf zoeken. En niet bij die Christus en niet bij God de Vader die zijn Zoon in de wereld zond. Dat ligt bij u. Dat ligt in uw zorgeloosheid, dat ligt in uw doodstaat, dat ligt in uw ellende, dat ligt in uw verlorenheid, dat ligt in uw zorgeloosheid, dat ligt in u en nergens anders. We gaan God de schuld van het ongeloof niet geven. Ja, zegt u, maar ik kan er toch niet bij. Laat ik u nog iets zeggen. Thomas kon bij die zaligmaker niet meer komen, hè. De Heer was zo geduldig om bij Thomas te komen. Al zal u nou geen handen hebben om aan te nemen, al zal u nou geen voeten hebben om mee te komen, dan is hij wel bereid om bij u te komen. Heb u hem nou nodig? Heb u die zaligmaker nodig? Is hij nou welkom in uw hart? Want dat wil ik er wel onmiddellijk bij zijn. Als hij binnenkomt, dan neemt hij de hoogste plaats en dan komen er geen anderen meer bij. Dan gaat al het andere de deur uit. Dan gaat de wereld de deur uit. Dan gaat de zonde de deur uit. Dan gaat de eigen gedachten de deur uit. Dan is hij alleen maar koning en geen andere koningen er meer bij. En dat staat ons zo niet meer aan. Hè? Want de een die zegt, ja, maar ik heb een juk ossen gekocht. En iemand anders zegt, ja, om nou de Heer Jezus alleen koning te laten, moet u luisteren. Nee, hij is alleen koning. Hij wil alleen heersen, zijn er niemand anders. Er mag niet een achterdeur open blijven, waardoor er ook nog anderen koning en heerser kunnen zijn in uw leven. Hij is de enige, hij is ook een volkomen koning. Als hij binnenkomt, dan komt hij ook op de hoogste plaats. Wordt hij de prins, waar alles om gaat. Dan schaamt u zich weg vanwege de zonde. En we willen onder de grond kruipen. Als die zaligmaker binnenkomt, want dan is alles wat aan hem is gans begeerlijk. En wat valt er dan, jong en oud, voor de kerk des Heren, in deze opgestane zaligmaker te vinden? Wat kun je daar nou vinden? En dan gaan we naar die markt van vrije genade. Dominee van Haren, die placht dat beeld nog wel eens te gebruiken. En dat komt bij de Puritijnen vandaan. Prediking, dat is ook marktdag. En als je nou op een markt komt, hier bijvoorbeeld in Amersfoort, dan gaan die marktkooplui, een groenteman, iemand die andere waren verkoopt op zo'n markt, dan hebben ze zo'n kraam. En wat gaan ze dan bij zo'n kraam doen? Leggen ze dan allemaal kranten en kleden eroverheen, zodat niemand kan kijken wat er nou precies te koop is? Nee, natuurlijk niet. Dan wordt dan op die kraam, dan wordt op die markt alles neergelegd. En dat wordt zo neergelegd, dat je zin aan zou krijgen, dat bijna, is dat te koop? En wat kost dat? Dat beeld, daar komen we tegen, Openbaringen 3 vers 18. Ik raad u dat gij van me koopt. Dat is dus bijbels. En wat valt er dan te vinden op die markt van vrije genade? Wat is er in die koning der koningen, die opgestane levensvorst te vinden? Wat wil hij nou uitdelen aan armen, aan zondigen, aan armen uit genade? Nou, dan zegt onze Heidelberger in de eerste plaats, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood verworven had, kon deelachtig maken. Wat dit daarmee bedoelt, opdat hij ons de gerechtigheid deelachtig zou maken. Misschien een beetje moeilijke zin, en daarom zal ik dat proberen zo duidelijk mogelijk uit te leggen, zodat u die eerste opstandingsvrucht van deze koning ook helder voor ogen hebt. En dat u ook zin daaraan zou krijgen. En zei, Heere, heb ik altijd zo dwaas geleefd. Heb ik er altijd maar aan voorbij geleefd. Maar zou u die gerechtigheid nou ook aan mij willen geven? Wat is dat, die gerechtigheid? Nou, dan zal ik eerst even noemen de ongerechtigheid. Wat verstaan we daaronder? Nou, daar verstaan we onder wat u en ik nu allemaal doen en waar we mee bezig zijn. De een op een wat verfijnde manier, de ander op een wat bottere manier. En dat is zelfliefde, dat is anderen naar beneden duwen en jezelf omhoog duwen. Dat is ongerechtigheid. Dat is dat we niet rekenen met God en met zijn geboden en gewoon leven voor onszelf. De wereld doet dat met geld en drank en de kerk kun je dat doen en je kunt dat op allerlei manieren doen. En zo zijn we bezig in onze ongerechtigheid. En weet u wat een ontdekkende genade betekent? Dat de Heer bij je komt en zegt, moet je daar nou mee sterven, moet je daar nou mee leven? Is dat nou heel de inhoud van je leven? Moet je nou voor zo'n paar euro's of moet je nou voor wat aardse dingen tenslotte je ziel en zaligheid gaan opofferen? En als dan de Heilige Geest in ons hart komt, dan worden we verbroken en dan krijgen we een wallig van onszelf. Dat is oh zo heilzaam. We gaan walligen van onszelf en van onze ongerechtigheid. Misschien zitten er wel zulke mensen in de kerk. Die kijken naar zichzelf en wat komen ze dan tegen? Allemaal vuile ongerechtigheden. Want je moet je gedachten maar eens nagaan en je moet je praten maar eens nagaan en je moet je daden maar eens nagaan. En dat dan leggen tegen de heiligheid Gods. Blijft er niks meer van u en van mij over, helemaal niks meer. Dan zijn we zo zwart als deze jas. Heb u dat al ontdekt in uw leven? Nou, dat is nou de ongerechtigheid. Dan in de tweede plaats hebben we onze eigen gerechtigheid. Ja, dat is op zich zo op het eerste oog lijkt dat wel aardig. He, dat is bijvoorbeeld dat we in de Bijbel lezen en dat we goede dingen doen en dat we dingen doen waar andere mensen van zeggen, nou kijk, dat is nou een voorbeeld, daar kun je een voorbeeld aan nemen aan die persoon. Zijn dat nou op zich slechte dingen? Nee, niet in verhouding tot onze naasten. Helemaal niet, dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn om de ander een beetje bewogen, ander wat te helpen enzovoort. Dat is helemaal niet verkeerd. Maar met welke bedoeling doen we dat nou? Kijk, en weet u wat de Heer nou doet als de alwetende God? Die kijkt naar onze motieven. Die kijkt naar welke bedoelingen wij hebben. En dan blijkt dat de bedoeling van al onze eigen gerechtigheden, weet u wat dat is? Dat vindt u bij de fariseer in de gelijkenis. Wat was dat toch een godsdienstige? Maar hij deed vasten, hij deed bidden, hij deed danken. Hij stond daar in de tempel en hij vond zichzelf een erg belangrijke man. En de mensen vonden hem belangrijk. Hij was een ambtsdrager in de kerk. En iedereen die sprak er met grote eerbied en met grote achting over. Dat was nou een man die zou zo de hemel binnengaan en dan op de eerste bank zitten. En dan ja, God loven vanwege dat hij nou zo'n goede man was. En dat is de eigen gerechtigheid. Weet u wat eigen gerechtigheid is? Dan krijg je hele grote mensen. Dan krijg je zeer godsdienstige mensen. En dan krijg je een kleine God. En die eigen gerechtigheid, daar ontdekt de Heer al zijn kinderen aan. En dan worden ze zo klein. En dan houden ze zo diep buig. En ze gaan schamen voor God. Want ook met je eigen gerechtigheden heb je geen bestaan voor God. Dus de ongerechtigheid stelt schuldig, de eigen gerechtigheid schiet tekort. En dan gaat het hier ook over gerechtigheid. Alles wat recht is voor God wordt daarmee bedoeld. En weet u wat nou recht is voor God, wat nou voor God kan bestaan? Dat is wat Christus heeft verworven. Dat noemen we borggerechtigheid. Zijn volkomen gehoorzaamheid. Zijn betaling van de schuld. Zijn offer op Golgotha. Dat hij gescholden werd en niet terugschold. Dat alles bij elkaar, dat noemen we borggerechtigheid. En van die borggerechtigheid. Dus van die arbeid van koning Jezus. Daar heeft de Heer Jezus op het kruis van gezegd, het is volbracht. En daar heeft God de Vader bij de opstanding van gezegd, dit voldoet aan mijn recht. Hier is nu een volkomen gerechtigheid. En alleen op grond van dat offer, van die borggerechtigheid, maak ik zondaren zalig. En weet u wat nu de opgestane zaligmaker doet? Die gaat die gerechtigheid Onze Heidelberger heeft daar een heel mooi woord voor, deelachtig maken. Je zou ook kunnen zeggen uitdelen. Die gaat die gerechtigheid die hij verwierf toepassen in het leven van al zijn kinderen, in het leven van zondige mensen. En dan lijst natuurlijk onmiddellijk de vraag, hoe past die koning nou toe? Zal ik daar een paar dingen van zeggen? Dan kunt u zichzelf ook wat onderzoeken of u er nou ook op een goede wijze deel aan heeft gekregen. Het kunt natuurlijk zijn dat u denkt dat u er deel aan heeft, maar het is niet op een goede wijze gebeurd. Het kan ook zo zijn dat u zegt, nou ik heb dat niet zo nodig, dus dan zou ik zeggen, luister nog even hoe de Heer dat nou uitdeelt. Hoe u daar nou deel aan krijgt. Dan komt de Heer eerst bij zo iemand. Door middel van de Bijbel. En dan gaat hij de zondaar vriendelijk nodigen, zegt dominee Hellebroek, en bidden. Dan komt de Heer als het ware, ik bedoel dat heel eerbiedig, is heel naast je lopende vriend. Dan ben je weg naar de hel. Dat moet je niet doen. Want dat gaat verkeerd. Ik nodig je uit voor die andere weg, die smalle weg die naar boven lijkt. Kom, wandel daar nou op. Dan gaat de Heer zo'n zondaar vriendelijk nodigen en bidden. En helaas, van nature slaan we die vriendelijke nodigingen in de wind. Maar wat betekent nou dat deelachtig maken? Wel, dan gaat die vriendelijke nodiging naar binnen. Dan raak je hart. En dan word je helemaal bedroefd. En dan komt er een schreeuw in je hart naar God. Heere, zou u ook mij nog willen bekeren? Zou u ook nog naar mij willen omzien? Zou u die gerechtigheid, zou u dat wat in de Bijbel staat ook in mijn leven willen toepassen, willen verheerlijken? Kijk, dan komt er een schreeuw naar God. Dan loop je zonder God en je kunt niet leven zonder God. Zo begint dat nou gewoonlijk. Dat is zomaar de gewone weg die de Heere gaat. De rechtigheid deelachtig maken. En dan in de tweede plaats, en dat noem ik er dan ook nog even bij. Daar blijft het natuurlijk niet bij en daar blijft het ook niet in steken of in hangen. Dan gaat de Heere met zo'n zondaar een stap verder. Dan zegt hij, vriend, vriendin, jongen, meisje, vader, moeder. Dan hoor je elke zondag die heilige wet. En daar staan nou mijn 10 geboden. En dan moet je dat niet alleen met je daden. Dan moet je dat niet alleen met je woorden. Dan moet dat ook werkelijkheid worden in je gedachten. En dan eis ik dat niet eens een dag of 2 dagen of een uur of een half uur. Nee, dat eis ik nou helemaal. En dan gaat de Heilige Geest, en dan zomaar de tweede, vanuit de Heilige Wet en vanuit dat woord van God, schuldig stellen. En dan niet zomaar een beetje schuldig, nee, des doodschuldig. En dan gaat een zondaar, als de Heer die gerechtigheid uitdeelt, in het begin nog een beetje wat opponeren en proberen weer goed te maken met God. De Heer, wacht nou, ik zal betalen, ik zal wat beter leven, ik zal wat netter leven, ik zal wat vromer leven. En heb geduld, ik zal alles betalen, er komt een hele levensverandering. En het wordt allemaal anders in je leven en er komt geen vrede in je hart. En weet u waar de Heilige Geest dan in dat deelachtig maken van die gerechtigheid naartoe werkt? Die werkt nou daar naartoe dat u zegt, Heer, het kan niet meer bij mij. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. De Heer werkt daar naartoe dat het aan uw zijde en aan onze zijde, niet alleen voor het eerst, maar elke keer weer opnieuw, een hopeloze zaak wordt. En dan moet u dat goed begrijpen. Want daar wordt natuurlijk een heleboel over gezegd en allemaal ingewikkelde dingen en zo. Maar dat leert de Heer in de praktijk van het leven. En dan eist de wet. Dan wenkt de eeuwigheid. Dan is God heilig. En ik heb geen bestaan voor die heilige wet. En dan wil de Heer, en dat werkt heilig, dat je daar buigt. Uw doen is rijk. Dat aan onze kant verloren is. En weet u wat dan het wonder is? Wat nou die gerechtigheid deelachtig maken is. Dat daar waar een zondaar buigt, het is verloren. Dan komt die grote koning binnen en zegt, ziet hier ben ik. Ziet hier ben ik. En dan gaat hij uitdelen. En dan wijst hij... Dan wijst u op uw zonde. Oh, mijn bloed, het reinigt van alle zonden. Dan wijst u op een verloren leven. Mijn geest vernieuwd. En dan denk je na over de toekomst. En dan is hij die koning die bewaart. Dat is nou de gerechtigheid meedelen. De gerechtigheid deelachtig maken. Dat nou die koning der koningen, als die volkomen zaligmaker, zich voor het eerst of opnieuw wegschenkt aan verloren zondaren en aan verloren zondares. En soms dan wordt hij een beetje van verre gezien, soms wat dichterbij, soms ook met insluiting van alles. En dan gaat het geloofsoog open en dan zijn er soms tijden, gemeente, dat je bijna niet meer weet en nog leeft. En dan komt die koning in de hopeloosheid van je bestaan. En dan deelt hij uit. Ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. En dan komt er een vrede in je hart, niet in jezelf. Niet van andere mensen, maar van hem. Dat hij nou de vredevorst is. En dat hij tegen Thomas zegt, leg nou je handen eens in mijn handen. En dat die Thomas dan uitdoet, mijn Heer en mijn God. Ja, dan maakt de Heer een vlak veld. En dan schenkt de Heer de gerechtigheid weg. Nou, dat is nou de eerste weldaad. Tweede weldaad. We lezen in het antwoord van de Heidelberg. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Nieuw leven staat tegenover een oud leven, een aards leven, een werelds leven. En door de zonde en van nature hebben wij een werelds leven en in dat wereldse leven gelden ook wereldse dingen. En die wereldse dingen, voor de een is dat zijn roem en voor een ander is dat geld en voor weer iemand anders is dat zijn gezin en voor weer iemand anders zijn dat de aardse dingen. En zo zijn we allemaal bezig met wereldse dingen. Op zich misschien niet eens verkeerde dingen. Maar het neemt de eerste plaats in ons leven. En weet u wat dat nou betekent? Als die koning in je leven komt en als die opgestane zaligmaker wekt tot een nieuw leven. Dan neemt hij de eerste plaats in. En dan wekt hij dat leven in de wedergeboorte. En dan gaat hij dat leven ook schenken en verder uitwerken. En dan, ik noem zomaar een paar dingen van dat nieuwe leven. In de eerste plaats wordt dat een zeer afhankelijk leven. Een leven dus waarin het gebed en het gebedsleven wordt beoefend. Een zeer gehoorzaam leven ook, waarin die geboden van de Heere uw vermakingen worden ten allen tijd. En het wordt ook een zeer ootmoedig leven. Want dat is een leven in gehoorzaamheid en in afhankelijkheid van de Heere. Een leven, gemeente, ja, jong en oud, dat wil ik toch ook graag zeggen. Dat is het allerheerlijkste en het allerrijkste leven wat er is te krijgen op heel de wereld. Gij maakt elang, zingen we zometeen, het levenspad bekend, waarvan een drukt vooruit zich mij verheugde. Weet je wat de gelukkigste mensen op heel de wereld zijn en wie dat zijn en wie dat blijven? En dan denken wij als natuurlijke mensen zo gauw aan mensen die een groot vermogen hebben, geld. Aan mensen die veel presteren. Aan mensen die een belangrijke positie hebben in de kerk of in de samenleving. Dat zijn nog eens mensen. Die staan in de krant, daar wordt over gesproken. Dat zijn nog eens mensen waarmee je zou willen ruilen. Weet je wat genade betekent? Als die koning in je leven komt. Dan wordt dat allemaal... Ik zeg niet totaal onbelangrijk in die zin dat je zegt, ik heb geen geld meer nodig, ik heb geen huis meer nodig enzovoort. Het krijgt wel een plekje. Je hebt het tenslotte nodig in je reis door deze wereld. Maar zul u nooit vergeten als die koning in je leven komt. Dan geeft hij zoveel en zo gul en zo rijk dat hij niet over uitverwonderd raakt. En hoe gelukkig is dat volk dat naar die klanken hoort. Gods kinderen, dat zijn de gelukkigste mensen op heel de wereld. Ja, maar dat klopt niet. Abel werd tenslotte doodgeslagen. En Johannes, die werd ook door Herodes vermoord. En Petrus, die werd met zijn hoofd naar beneden gekruisigd. En Paulus hebben ze ook vermoord in Rome. En Jeremia hebben ze gestenigd. En Jesaja, ik noem zomaar een paar, die werd in een boom gedaan. En hebben ze doormidden gezaagd. En jawel... Allemaal waar. En weet u, toen deze mensen, Abel de eerste, en Petrus en, Paulus en anderen, toen ze door de scherprechter werden veroordeeld, en toen ze hier op aarde hun laatste adem uitbliezen, toen kwamen de engelen in grote menigte binnen aan, en hebben al die zielen meegenomen naar de eeuwige heerlijkheid. En u weet het zinnetje van Bunyan nog wel. Hè? Toen Christen daar aankwam in de stad die fundamenten heeft. Toen schreef Bunyan. Dat zijn ziel ging hunkeren al daar te mogen zijn. Gods kinderen krijgen hier op aarde al veel van de Heer. Troost, ondersteuning, sterkte, nabijheid. Maar bij hun sterven gemeente. Dan gaat de hemelpoort open. Dan zegt hij, kom maar binnen. Kom maar binnen. Getrouwe dienst, nou, over weinig ben je getrouw geweest, over veel zal ik je zetten. En dan heet de Heere ze hartelijk welkom in zijn heerlijkheid. Dat is nou het deel van Gods kinderen. Hier op aarde krijgen ze er iets van en straks in de hemel wordt het volledig. En weet u wat nou het deel is daartegenover van de wereldse mensen die naar de duivel luisteren en die voor elkaar beroemd zijn en die het van deze aarde moeten hebben... Ik las gisteren nog een verhaal van Steve Jobs, weet u wel, die man van die iPads, waar het boek over heel de wereld wordt verkocht. Ik ken die man verder niet, ik ken ook zijn staat niet, maar ik zou er niet mee willen ruilen, gemeente, hij is gestorven. Misschien als een natuurlijk mens gestorven. En weet u wat dan zo aangrijpend is? Dan heb je hier misschien 70 jaar geleefd, of 50 jaar geleefd, of 60 jaar geleefd. Je hebt een vermogen opgebouwd, ze schrijven boeken over je. De hele wereld vindt je beroemd. De ene heeft nog een mooier verhaal dan de ander. Maar als je zonder God in Christus sterft, dan komt de duivel en die zegt, je wist toch dat ik mensen bedrieg. Je wist toch dat de aarde voorbij ging. En dan kom je voor eeuwig om. En dat is het lot van de goddelozen. En dat is nou het lot van degene die... buiten Christus leven. Wat is dat een huiveringwekkende toekomst. En dat staat nou niet in de Bijbel om mensen in de put te praten. Maar dat staat in de Bijbel om ons te waarschuwen. Dat we daar nou niet in zullen zoeken. Maar dat we het zoeken. Bij die God in Christus. Die als die opgestane levensvorst ook vandaag nog het verlorene zoekt. En dan zal u dan uw hele leven moeten kruipen. En dan zal u dan uw hele leven... Ik heb dat ooit in het oude pelgrim horen moeten schooien aan de troon der genade. Dat is dan meer dan al het goud van de wereld en dan alle schatten van de wereld. Want die armen en ellendigen die haalt God thuis hoor, één voor één. Die eentje slaat hij erover. En aan de andere kant, al die groten van de wereld. Julius Caesar, Alexander de Grote, al die andere bekende namen, gemeentes. Christus niet kennen, dan hebben we niks. Ja, integendeel. Dan grijpt een eeuwige toekomst, een eeuwige benauwdheid. Grijnst ons toe, zoek toch de Heere en leef. Er is bij God vandaan nog doen aan. Hij deelt de genade weldaden nog uit. Een gewillige zaligmaker voor onwillige zondaren. En dan tenslotte nog een laatste weldaad. U kunt alleen maar even noemen. De tijd is om. Christus de opgestaan is ook een onderpand van onze zalige opstanding. Hoe weten Gods kinderen nu dat ze eenmaal zeker zalig worden? Hoe weet u nu of dit een Bijbel is? Nou, kijk maar, dat kunt u zien, staat er ook op. En wat hier staat, is het onderpand voor wat hierin staat, dat kun je zien. Hoe weten nou Gods kinderen dat ze straks allemaal in de hemel komen? Dat weten ze omdat de Heer Jezus is opgestaan uit de doden. Hier zegt onze Heidelberger, zijn opstanding is het zekere pand van onze zalige opstanding. De kerk God krijgt garanties. En die garanties liggen niet in henzelf, maar die garanties die liggen in die opgestane levensvorst. Drie weldaden die koning Jezus uitdeelt aan zijn kerk en aan zijn kinderen. Als u geen onderdaan bent van deze koning, dan wil ik u vanavond en vanmiddag toeroepen, zoek de Heere en leef. De deur der genade staat nog open, er is nog doen aan bij God in Christus. En door wederbarende genade worden zondaren zalig, ook vandaag nog, ook in de 21ste eeuw. Jong en oud, de genadetijd gaat vlug, maar is nog niet voorbij. Zoek daarom de Heere terwijl hij te vinden is. Is dat een grote nood in uw leven? Vraag of de Heere u daar wil brengen, dat u uit zijn volheid mag ontvangen. Genade voor genade. U kunt er niet komen, vraag of hij bij u wil komen. U kunt het niet zien, vraag of hij uw ogen wil geven, opdat u zou mogen zien. U kunt het niet aannemen, hij heeft handen om aan te nemen. Alles ligt tenslotte in hem. En op alles wat van onszelf is, gemeente, je kunt er God niet mee ontmoeten. Hij heeft alles. Hij is een volkomen zaligmaker. En heb u hem door genade te voet mogen vallen, is hij de koning van uw leven geworden. Welnu, dat is enkel genade. Dat is vrije gunst die eeuwig God bewoog. Dan ligt het niet vast in uzelf. Dan ligt het niet vast in mensen. Dan ligt het vast alleen in hem die de dood heeft overwonnen en die het leven aan het licht heeft gebracht. En weet u, wat nou ook Gods kinderen elke keer, elke dag weer nodig hebben. Dat die koning nou een jaloers God is op zijn eer. Dat nou al die andere liefhebbers eruit moeten. En al die andere dingen die moeten eruit. Want die koning wil alleen koning zijn. En hij is ook alleen koning. En dat is het geheim van de godzaligheid. Die koning weer eens opnieuw de hoogste plaats inneemt. Dan zingt de kerk en dan zingen Gods kinderen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Want dan komen de kinderen God straks allemaal thuis. Niet omdat van die goede predikers of van die goede mensen of van die godzalige mensen waren, komen ze straks allemaal thuis. Omdat die koning zo getrouw was en dat hij nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Jong en oud, zoekt de Heere en leeft. Amen. Slotzang, gemeente, psalm 16, het laatste vers. Gij maakt hier lang met levenspad bekend en wat er verder volgt. verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.